onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 39 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 39, de eerste vijf versen.
Oh,
De schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het zevende hoofdstuk vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 8 tot vers 17. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing te beginnen bij Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien hetgeen dat ik doe niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik niet wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetzelfde doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetgeen niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds om mij gevangen. En mijn gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is het dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo anders Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de zeer aangezichte gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we toch de genade mochten verstaan. Maar van het evangelie, want dan zullen we ook verstaan de theologie van de wet. En die heb gij naar uw eeuwige raad door de Heilige Geest, door de inspiratie des Geestes laten optekenen in uw woord. Want uw woord is vol van die theologie der wet en die van het evangelie. De theologie van Christus, de leer van Christus. Dat we alles naar waarde weten te schatten. En dat we er ook uit mogen leven. Want die theologie is niet naar de mens die gij in uw woord hebt geopenbaard. Het is ook niet van de mens. Want de apostel zegt, predik nu de mens of goden. Het evangelie is niet naar de mens, maar voor de mens. En de mens is er tegen. O Heere, dat we dat mochten verstaan. En dat we geen enkele vroomheid aan de mens zouden toekennen. Want een apostel zegt, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch mocht hij uw wil vervullen door het geloof in Christus. En het geloof geeft alleen Christus de eer. O, dat we daarin gesteld mochten worden. Om uw naam te verhogen. Opdat uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, ook op deze aarde. Heere, vervul ons met het uwe. Met al die schatten uit het kabinet van het genadeverbond. In Jezus Christus. Want in hem is de kracht. In hem is de troost. In hem is alles. Hebben wij hem, dan hebben wij alles. Dat we dan niet tevreden zouden zijn met overdenkingen, met bepeinzingen, maar met Christus in de toepassing des harten. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat zijn geheimenissen, want uw volk moet het geregeld weer leren. Er geregeld weer bij bepaald worden dat hij de pers alleen heeft getreden. En dat daar werkelijk geen zucht en geen traan meer bij kan. O, er zullen vele tranen gestort worden, die gij ook in die fles bewaart. En nochtans is het geen aanvullende gerechtigheid. Maar vanwege de goedheid van uw eeuwige trouw, die gij aan Israël nooit krenkt. Heere, wees gij onze God van nabij en niet van verre. In het luisteren, in het spreken, dat we met biddende harten opgekomen zijn naar uw huis. Om door u bediend te worden. Om als lege vaten door u vervuld te worden. En dan moeten we gedurig ontledigd worden. Heren, wat zijn we er toch een vijand van. Een mens wil het maar bezitten. Maar gij bezit al die goederen die gij ook meedeelt. Door de openbaring van uw persoon. Door die vrijmaking van de wet der zonde en des doods. Heere, wees met ons op deze uren, ja, alle dagen in ons leven. Wees met uw kerk wereldwijd. Wees met de weduwe en de wezen, de daklozen, de eenzame, de armen van geest die voor uw woord beeft. Want gij woont bij de verslagenen, bij de verbrokenen van hart die voor uw woord beven. Niet in wettische zin, maar ook in dankbare zin. Levende uit die biddende en dankende hoge priester, die altijd voor ons bidt. Heere, vat ons bij de rechterhand. En dat we het woord mochten snijden, naar de zin en mening uw geestes, om Jezus willen. Amen. Geliefde, u vanmorgen enigszins bepaald bij de vrijmaking door Christus, indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat betekent dat als de Heere zijn volk zalig spreekt in de prilste begin van de wedergeboorte, dat er meer is dan de vergeving der zonden. Er is ook het kindschap Gods. En we hebben vanmorgen u bij die vrijheid bepaald, die er in Christus is. Vrijgelaten betekent dat. Vrijgelaten, zoals de profeet daarvan spreekt. Vrijlating der gevangenen. En dat is de vrijmaking, want we blijven niet in dezelfde staat des levens, worden overgezet, de zonden worden vergeven van verleden, heden en toekomst. En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? Maar zij beschuldigen wel zichzelf, die uitverkoren Gods. Want zo zie je nog zoveel ongerechtigheid. Het vlees is enkel zonde. Daar bestaan geen standen in. En dat zal ik u bewijzen, want vanmorgen hebben we daar ook nog enigszins over gesproken. Dat de dominees leren, je hebt staat en je hebt stand. Nou, ik zal u voorlezen wat Paulus van die stand dan zegt. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Paulus zegt niet, ik ben voor een deel vleeselijk. Of ik ben enige tijd vleeselijk geweest. Dat zegt hij toch niet? Geheel vleeselijk, altijd, elke dag, elke seconde. Ook als ik slaap. Geheel vleeselijk. Dus als Paulus door de inspiratie des geestes dat de gemeente van Christus voorhoudt, dat ze in de staat des geestes verkeren, dan bevindt de mens zich juist vleeselijk, want ze beantwoorden niet aan de geestelijkheid van de wet. Wel in Christus door toerekening van zijn volkomen gehoorzaamheid, maar niet met hun doen en laten, niet met het vlees, want het lichaam des doods is enkel vlees. Daarin bestaan geen standen, want vlees is vlees en geest is geest. Want wij weten dat de wet geestelijk is. De wet is geestelijk of ik ben geestelijk. Maar Paulus zegt, de wet is geestelijk, doch ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat is niet voor een deel, maar geheel. En dat is niet voor een tijd, maar altijd. Zolang de mens Gods na ontvangen genade aan deze zijde van het graf leeft, is die geheel vleeselijk. En ook als een mens goede werken voortbrengt uit Christus, blijft die geheel vleeselijk. Er komt nooit geen stand in het leven, als je van een stand wil spreken, dat het dan wel beter gaat met de mens. Nee, het gaat juist goed met die mens als die zich voor Gods heilige wet ter neervalt en zich geheel vleeselijk bevindt. Want dan alleen en dan uitsluitend krijgt Christus de eer. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Een mens wil zo graag, en dat is dan inbeelding, in de voetstappen van Christus gaan. Maar wat versta je er eigenlijk onder? Want dat is een leidersweg hoor. Dat is echt een leidersweg. En het vlees is een vijand van het lijden. Het vlees is een vijand van het lijden. Dus daar is dubbele genade voor nodig. Onder het heiligend kruis te verkeren en niet in opstand te komen. Want als het kruis wordt opgelegd, je moet maar niet denken dat Simon van Cyrene daar nou dadelijk mee eens is geweest. Moet je echt niet denken. Nou, en ik kwam om aan te bidden in Jeruzalem. Ja, ging niet door. Want de Heer had hem een beter lot bereid. Wat ons tegenschijnt, dat is juist voor ons, volk van God. Als de Heer een belofte schenkt, dan krijg je het tegendeel niet alleen in te leven, maar dan word je ook met het tegendeel geconfronteerd. Er zit alles tegen. Ik ben met u, er zit alles tegen. En dat geldt voor alle beloften. Ik leef en gij zult leven, dan moet je eerst de dood in leven. Want die belofte gold ook voor Heman en die kon alleen al de dood braken. Op het moment dat een ziel vrijgemaakt wordt door Christus, ondervindt hij ook die vrijmaking. Dat is heel iets anders. Dan ondervindt hij ook die vrijmaking. Maar Gods volk krijgt ook beloftes voor de tijd en ook voor de eeuwigheid. Het is niet zo dat de Heer alleen in het kader van de rechtvaardigmaking, van de wedergeboorte, van het begin der wedergeboorte, tot de ziel spreekt. Ook later spreekt de Heer vanuit zijn woord de ziel toe. Door middel van de belofte toepassing. Die vrijmaking van Christus, dat geldt alleen de doden die de stem van de Zonen Gods horen. Want die worden door zijn opstandingskracht opgewekt uit hun Adamsgraf. Nou, dat is geen misschientje. Dan hoef je niet meer over te praten, dan kun je er uitspreken. Kijk, met deze hoofdstukken 6, 7 en 8 is wel zaak dat wij niet overgaan over het spreken over de dingen. Paulus sprak eruit. En dat is echt wel noodzakelijk. En als je dat mag ondervinden, ondervinding is de beste leermeester. Ja, dan mag je er ook wel eens een woordje van zeggen. Dan mag je er ook wel eens een woordje van zeggen, want dat kan ook niemand tegenhouden. Niemand kan het ook bewerken. Maar dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Dat zegt Paulus in vers 14. Dat is eigenlijk tot lof en prijs van die nooit genoeg volprezen naam als hij zegt, want wij weten dat de wet, wij, al Gods volk weet het, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus een mens wordt nooit geestelijk. Als Paulus zegt, de wet is geestelijk, dan geeft hij God volkomen de eer. En als een mens beweert dat hij geestelijk is, dan onteert hij God. Maar de mens, ook na ontvangen genade, ten opzichte van de wet Gods, wordt hij nooit geestelijk. De geestelijke mens bevindt juist dat hij geheel vleeselijk is. En nogmaals, niet voor een paar dagen, maar heel zijn leven lang. Zolang wij in het lichaam des doods verkeren, want dat is vlees en het vlees is niet net. Wat wil je dan nog voor de Heere doen? Dus al dat doen en dat dienen, dat staat onder de noemer vleeselijk. Martha, die werd daarin bestraft door Christus. Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen. Maar één ding is nodig. Maria had het goede deel uitgekozen. Martha was ook bekeerd. Maar ze was afgeweken van dat geheel vleeselijk zijn. Zij liep in een waangestalte. Daarom zegt Paulus, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Ik heb er geen verstand van. Want hetgeen ik wil, dat doe ik juist niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Als je nou rechtgesteld bent voor God, dan mag je wel spreken over het drukken van de voetstappen van Christus. Maar juist in dat drukken van die voetstappen van Christus komt openbaar dat Christus het alleen is. En niet jouw drukken van die voetstappen. Want er is een mens uiteindelijk mijn vijand van. De Heer houdt zich over een gewillig volk in de dag van zijn Heerkracht. En daarin wordt ook veel troost ondervonden onder het heiligend kruis. Want de Heere is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt, maar hij is wel een herder die zijn volk kan weiden in de grazige weide van het evangelie. Onder het kruis. Schapen kunnen niet één uur zonder de goede herder. En nou heb ik het over de schapen van Christus. Zonder mij kunt ge niets doen, maar Christus zorgt voor alles. Hij gaat zijn schapen in alles voor. En onderwijzen, zijn schapen onderwijzen, brengen hen in het rechte spoor, want ze hebben maar één weg, dus voor God af. Dus, als je nou wil spreken over de stand, we hadden het er vanmorgen nog zo met een paar woorden over de stand des levens. Nou, die hele stand is het hele leven, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Komt niks van terecht. Van al je goeddoen niet, van al je geestelijkheid niet, van al je vroomheid niet, komt echt niks van terecht. Want de wet zet er overal een streep door. De wet wijst niet naar het Lam Gods. Maar dat is juist wat de Heer wil. Dat je komt aan de voeten van Christus, ook na ontvangen genade. Heere, gij zijt het geheel en alleen. Mijn Heere en mijn God. Dat is de roemtaal des geloofs.
Dus als Paulus zegt, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan leeft hij niet in de zonde. Want daarvan was hij vrijgemaakt en al Gods volk met hem. Maar het gaat erover, hoe staan wij tegenover de wet? Hoe beoordelen wij de wet en hoe beoordeelt de wet ons? Nou, de wet heeft zijn verdoemende kracht verloren voor elk vrijgemaakt kind van God. Want ze zijn der wet gestorven. Maar als wij in de spiegel der wet opnieuw blikken, dan blijft er een vleeselijke klomp zonde over. We zijn enkel zonde.
En wat Paulus hier zegt van al die geestelijke bewegingen, ja, dat schrijft hij allemaal toe aan het vleeselijke, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En Paulus wil niet zeggen dat hij half vlees was en half geest. Ik heb die boeken wel gelezen, hè, dat een mens maar voor een deel is wedergeboren. En dan zeggen ze, het wedergeboren deel, dat doet alles goed, en het vleeselijke deel, dat doet alles verkeerd. Paulus leert dat hier absoluut niet. Hij zegt, ik doe altijd alles verkeerd. Want ik ben geheel vlees. Als een mens zich zo niet leert kennen, dan doet de genade geen kracht. Want we hebben morgen enigszins gesproken over wat Paulus ontwikkelt in hoofdstuk 6 en 7. Maar dat is in de diepte van zijn verloren bestaan. Hoewel die dat leert na ontvangen genade.
Daar spreekt hij niet oppervlakkig over, daar spreekt hij niet goedkoop over. Want als je mag roemen in Christus Jezus, dan zegt de godsdienst, ja maar zo makkelijk gaat het niet. Kijk, daar heb je het nou. Het wordt altijd verdacht gehouden. Altijd verdacht gehouden. Degene die door Christus uit die put zijn opgehaald geworden, bediend worden door hem, als een die dient onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Kijk maar naar Paulus. Hij werd door de lagen der Joden verdacht gehouden en hun beschuldiging was dat hij leerde een God nog gebod leer. Dat was echt de beschuldiging der Joden. En daarom stelt hij zelf die vragen in hoofdstuk 6. Zullen we dan zondigen omdat we onder de genade zijn? Hij zegt, dat zij verre. Daarmee wilde hij de mond van zijn aanvallen stoppen. En al gaat dat nou verder in hoofdstuk 7, dan heeft Paulus het niet over een tweemens. Dat hebben ze er altijd wel van gemaakt. Nou, Paulus heeft het over Paulus. Hij heeft het niet over zijn vleeselijk deel, want hij was geheel vleeselijk. En daarin omschrijft hij ook wat hij ondervond, Zelfs de beste werken zijn met zonde bevlekt. Dus dan heb je geen goede stand, dan heb je ook geen kwade stand, dan ben je geheel vleeselijk. En juist in dat geheel vleeselijk zijn, is de hoogste trap in het geestelijke leven, overheerst de godsvrezen. De ware godsvrezen bekent dat die geheel vleeselijk is. Een vroom mens in zichzelf zal dat nooit bekennen.
Je kan God niet dienen.
Ja, in de geest, maar niet met het vlees.
De Heer is er ook niet van gediend, want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Maar u zegt, ik wil ook wel wat doen. Ja, kijk, daar heb ik nou. Maar als je nou mag leven uit zijn doen, dat is een vruchtbaar leven. Dat is een vruchtbaar leven. Er worden de onvruchtbaren worden toegeroepen, zijt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard heeft, want de kinderen der eenzame zijn meer als die van de getrouwde. Zo werkt God, zo werkt God. En dat is een weg waarin je je eigen verwonderen mag over het werk Gods. Nou moet je niet denken dat als ik zeg dat Gods volk, nee die doen er niks aan. Ook niet in het leven der heiligmaking, ze werken geen heiligmaking uit. Dat is allemaal vlees, allemaal vroom vlees.
En als je weet dat je geheel vleeselijk bent, dan kan je het vrome vlees niet laten gelden.
Want als Christus je alles geworden is, heb ik hem, dan heb ik alles. Dan zorgt de Heer ook voor de vruchtbaarheid. Maar die zie je meestal niet hoor. En als je ze ziet, dan zijn de vruchten al verrot. Gods volk die etaleert niet met de vruchten. Die ze uit Christus wel degelijk ontvangen. Nee, ze wandelen in zijn vruchtbaarheid. En dat is allemaal toerekening.
En het werk van de geest der heiligmaking.
Die vrijmaking, daar leidt de Heer ze geregeld naar terug. Omdat ze geregeld in de bevinding des harten. Want je zou zeggen, Paulus, waar zit je nou toch in verstrikt, man? Je bent toch vrijgemaakt? Je hebt toch daarvan getuigd dat het God de beliefd heeft zijn zoon in mij te openbaren? En nu dit. Ja, maar dat is geen klaagzang. In die zin is het geen klaagzang. Want als je nou een plaats wil veroveren naast Christus, kijk, daar heb je nou de eerroving. Als je nou een vloermatje mag zijn voor Christus, dat is de ware eer. Dat is de rechte eer. En die in die vernedering gebracht zijn, Christus heeft ze ook in de uren der wedergeboorte verhoogd, zoals Hanne ervan getuigt. De Heer doodt hem ook levend, hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Maar dat betekent niet dat je nooit
doodbrakende gaat over de aarde zoals Heman. Wel degelijk.
Ik sterf alle dagen.
Elke dag overgegeven in de dood van Christus,
zegt een apostel. En dat heeft niks met de wet te maken, dat heeft niks met het sterven van de wet te maken, want dat is eenmalig en voor altijd. Die oude mens dood, eenmalig en voor altijd. En het is echt een vreemde leer in onze dagen, want die tweemensleer, daardoor zijn ook de kerken afgevallen. Afgevallen en dan kan de mens homo zijn en tegelijk christen. Daar heb je nou de uitwerking van die tweemensleer. Dat is gewoon godslasterlijk. Want er wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen het leven naar het vlees en het leven naar de geest. Dat gooien ze allemaal op één hoop. Nou, dat wordt één grote chaos. En dat eindigt, of dat gaat gepaard, kan ik beter zeggen, met een evangelie naar de mens. Moet je maar opletten. Je moet je oor maar te luisteren leggen. Tenminste, het oor des geloofs. Want ik weet, Paulus wist het, had het van de Heer geleerd, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen, ja, die vernielde wil, die is er. Het willen is wel bij mij. De Heer zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zo zwak dat het niks kan uitwerken. Dan alleen maar vleeselijkheden. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als dat nou de rechte inleving is, dan wordt een ziel weer geheel op de opstandingskracht van Christus geworpen. Eerder niet hoor, eerder niet. Niet, ik wandel in het licht met Jezus en noem maar op. Dan ben je participant in het werk van Christus. Nou, dan gaat er een stank van je uit. Dan gaat er echt een stank van je uit. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlegt. En toch, hier staat het geschreven, getuigt Paulus er direct achteraan. Ik heb vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Als de geestelijkheid van de wet, Paulus, je nou elke seconde maar op de grond werkt, in het stof werkt, in de bagger werkt. Hoe kun je dat dan zeggen, ik heb een vermaak Gods? Ja, want Gods wedergeboren volk, in hun harten is de ere Gods verhoogd in Christus. En dat is hun leven, hoor. Dat is hun leven. Daar leven ze voor. Daar leven ze voor. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, omdat die wet Gods, de rechte Gods verheerlijkt, zijn naam verheerlijkt, zijn lof verkondigt. Daarom die wet die sterft niet. Die komt in die zin weer terug. In Christus, maar dan is het geloofsoog is niet op de wet, op de 10 geboden gericht. Het geloof heeft maar één voorwerp, dat is Christus en die gekruisigd. En dan zien ze in hem die vervulde wet, hooglijk schitteren, dan leven ze uit zijn gerechtigheid. Maar ik zie een andere wet in mijn leden. Kijk, nou komt Paulus op de strijd tussen het vlees en de geest. Hoe is het dan, prediker? In het leven der genade, daar getuigt ook Romeinen 8 van. Een strijd tussen vlees en geest, want we hebben u vanmorgen uit Gods woord geleerd dat als de Zoon u vrij maakt, dan zult gij waarlijk vrij zijn. En het lijkt hier alsof Paulus maar zucht onder het juk der wet, maar dat is het niet, dan versta je het verkeerd. Dan versta je het verkeerd, want hij gooit het ook overboord door vers 22, want ik heb juist een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En ik heb ook een vermaak in de wet Gods, dat hij het vlees altijd tot de hel toe vernedert. Daar heb ik een vermaak in. Daar krijgen Gods kinderen vermaak in. Ja, als je een vroom mens bent, dan weet je ook vrome vlees strelen. Weet wat je religie dan is? Spreek ons van zachtere dingen en beschouw ons bedriegerijen. Nee, Gods volk krijgen vermaak dat het vlees, en dat is in Christus geopenbaard, hij is in het vlees gekomen en hij heeft zich voor God vernederd als de man van smarten, verzocht in krankheden. Wat Paulus hier allemaal opzond vanaf vers 14, dat heeft hij in Christus gezien. Dat was de man van smarten, heeft zich onder de wet gesteld in de gelijkmaking des zondige vlezes. Kun je toch niet verstaan, mensen, kun je toch niet verstaan dat die vrijmaak door Christus van de vloek der wet, van het vonnis der wet, van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des duivels, dat staat allemaal op naam van Christus. Wij mogen in die vrijheid leven. Staden in de vrijheid met welke gij door Christus vrijgemaakt zijt. En wordt niet, waarom? Wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Blijf bij die leer van Christus. En dan moet ik ook zeggen, het is een eenzijdige leer. Want eenzijdige genade heet vrije genade. Om te leven uit vrije genade, dan moet je dikwijls tot de hel toe vernederd worden om van de Heere te leren, mijn genade is uw genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Docht je dat Paulus dan nog met zijn vruchten kon eten leren? Dan roemt hij alleen in Christus. Hij zegt het wel, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij was ervan verlost. Door het lichaam van Christus, dat gestorven is aan het kruis. En daarom komt er gelijk achteraan, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En dan komt de somma, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. En als je nou weet dat je met het vlees de wet der zonde dient, dan is toch geen verheffing meer mogelijk. Dat is sowieso al niet meer mogelijk, maar dan ga je toch wel zuiver zien dat al die bewegingen, al die vrome bewegingen, die zet Paulus hier onder het oordeel der wet en dan blijft er niks van over. Dan blijft er niks van over.
Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En wat verstaat Paulus onder vlees? Niet het lichaam, niet de delen van het lichaam, maar ons gehele bestaan ten opzichte van de wet. Als dat niet de inleving is, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, dan acht je de wet Gods niet heilig en goed. Een vroom mens wil zich altijd boven de wet verheffen, maar een waar godzalig mens legt gedurig met zijn hoofd in staf voor God, omdat de wet heilig is, omdat de wet goed is, omdat de wet rechtvaardig is, omdat God heilig is, omdat God goed is, omdat God rechtvaardig is. En hoe geeft een ziel nou God de lof? Door met behulp van de wet weer uit het stof op te krabbelen? Want de wet moet toch geëerd worden. Je moet nou niet denken als Gods volk van de vloek der wet verlost is, dat zij de wet niet meer eren. O ja, zeker. Maar dan in en door Christus. Door Christus al die eer toe te schrijven, eren we ook de wet.
Wij worden herschapen om zijn lof te vertellen. En niet te discussiëren over al die vrome standen die niet eens bestaan. Ze bestaan ook echt niet, hoor. Er is een staat des levens, van de staat der duisternis overgezet zijnde in de staat van eeuwig licht. En de Heere werkt dan zodanig dat Hij in alles de eer krijgt.
Niet door de genade als een hefboom te gebruiken om het goede te doen, want dan doe je het kwade. De genade doet het. Als de genade het alleen doet, dan bevind ik mij vleeselijk, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat gaat altijd samen. Dan doet de genade het alleen. Niet met behulp van genade, maar door de genade alleen. Oh, dat heeft toch zo'n vruchtbare uitwerking, die waarachtige inleving geheel vleeselijk te zijn. Daar roep je gedurig uit. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield.
Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wordt ook nooit een seconde beter. Never. Maar juist dan krijgt Christus de eer, want dan is Hij het alleen. Dan ben ik geen participant meer om nog iets voor Hem te doen. Doe Gods volk dan nooit iets in het Koninkrijk Gods? Ja, ik weet die vragen wel. Ik weet die vragen wel. Maar als nou werkelijk, als je nou het doel van de herschepping onder ogen mag zien, dat is niet om bekeerd te zijn, ik heb het al zoveel keer gezegd. Want de Heere zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn.
Nou, door die uitspraak krijgt die bekeerde mens ook al een knak.
Dat slaat al op de tweede bekering. Maar wat heeft Petrus gedaan op de Pinksterdag? Hij heeft Gods lof verkondigd. Hij heeft Gods lof verkondigd. En dat ging gepaard met een afsnijding naar degene die meende dat ze ook nog wel wat rechtvaardige werken teweeg brachten. Die gij gekruisigd hebt. Nou, dat klonk als een zwaardslag. Ze werden ook doorstoken in hun harten. Ja, het gaat altijd gepaard, de lof des Heeren gaat altijd gepaard met de vernederingen van het vlees tot de hel toe.
God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd. Nou, daar heb je profijt van, hoor, als je dat mag ondergaan.
Want dan krijgt het pas waarde. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Hij is de grote sleuteldrager van de hel en de dood. En dat is de roemtaal van Gods volk. Ik ben dood geweest voor u,
maar ik ben ook opgestaan om u het eeuwige leven te geven. Want ik leef en gij zult leven.
Wat heeft de Heere voor zijn kerk gedaan? Hij heeft alles voor zijn kerk gedaan. Daar hoeft geen zucht meer bij. Al zou je hele leven bewusteloos op bed leggen en de Heer heeft één keer gesproken dat Hij de jouwe is en ik de zijne. Nou, daar hoeft daar ook geen belijdenis meer bij. Al zou je bewusteloos heel je leven op bed leggen. Zo volmaakt is het werk Gods. Daar hoeft geen goed werk meer bij. En toch is Gods volk beladen met vruchten der gerechtigheid. En dat wordt ook gezien ten eerste door God.
En Hij ziet als geen ander dat ze ook door de werken gerechtvaardigd zijn. Want dat is het bewijs dat God je als een goddeloze gerechtvaardigd hebt.
Nou, Abraham heeft er niet over nagedacht toen hij het bevel van God kreeg om Isaac te offeren op de berg Moria, dat hij daar dan een goed werk mee zou doen. Dat was voor Abraham een verloren zaak. Hoewel het niet zonder geloof ging, want hij geloofde dat God ook Isaac hem uit de doden kon wedergeven. Maar de zaligheid hing aan Isaac, om het zomaar eens simplistisch te zeggen. Abraham's zaligheid hing aan Isaac. En als Isaac geslacht zou worden op de berg Moria, dan kon hij niet meer zalig worden. Want de belofte was aan het kind der vrije vermaak, niet aan het kind der dienstbereid. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want die zal niet erven met het kind der vrije. Ook dat moet geregeld weer geleerd worden hoor.
Ook Gods volk in der waangestalte brengt geregeld die zoon der dienstbaarheid in stelling om God te behagen, om de beloftes te vervullen, net als Abraham heeft gedaan. En als je daarvan kennis hebt, ontdekkende kennis, dan spreekt Paulus hier in Romeinen 7 vers 14 geen onbekende taal. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want mensen, we brengen er echt niks van terecht op. Die schapen van Christus brengen er niks van terecht. Als het van hun zou moeten afhangen, dan zou de hemel leeg blijven.
Want een mens wil zo graag goed denken over zichzelf. En in die wegen gaan. Oh ja, Gods volk wenst nooit meer te zondigen. Maar je moet erachter komen dat je enkel om zonde bent. En dat is werkelijk zo, hè? Dat is maar geen theorie. Nou, dat is werkelijk zo. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En ik ben enkel vlees. Dat is een geheimenis hoe Gods volk dan, geheel vleeselijk zijnde, in die vruchtbaarheid van Christus gesteld wordt. En, daar staat dan geschreven, opdat zij vruchten zouden dragen. Nou, als je ze draagt, dat is een bukkend leven hoor. Hebben jullie kinderen wel eens gezien, zo'n appelboom? En als één zo'n tak groeien wel 10 appels. Die tak die gaat helemaal naar de grond. Die gaat helemaal naar de grond. Of een volle aar, een rijpe aar, dan zie je die aar helemaal buigen. Dus die houden er geen etalagekasten op na. Nee, absoluut niet. Dat is een vruchtbaar leven, dat is een heel vruchtbaar leven. Want dan komt God als een eer. En de Heer is als een eer gekomen. Want hij heeft er zelf voor gezorgd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehaag heb. Hoort hem. Dat is het enige wat God wil. Hoort hem, geloof in hem. Volg hem na. Ja, dan moeten we getrokken worden. Gelijk de bruid zegt, Heer, trek mij. Zo zal ik u nalopen. En als we daarmee in alles aan een eind komen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want we staan de Heer maar in de weg. We leren onszelf kennen als ballast. Overbodig. Heb je zo wel eens leren kennen? Wat doe ik nog op deze wereld? Overbodig mens dat ik ben. Een stumblingblok. Wie zal mij daar nou eens eindelijk van verlossen uit het lichaam deze doods? Dat zegt Paulus niet in wanhoop, want hij was ervan verlost. Maar het hinderde hem nog dat hij niet kon wandelen in die volmaakte trap van de wedergeboorte. Waar geen zonde, geen vlees, geen vijandig, godenvijandig vlees en geen aanvallers meer zijn. En toch klinkt het ook voor Gods troon en hier beneden in dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Dat betekent dat de nieuwe mens in Christus een vermaak heeft in de wet Gods die in de ark ligt. En met het vlees de wet der zonde, dat betekent met het corpus, met het lijk van die oude mens die die nieuwe mens nog moet omdragen. Dat is geen twee mensen hoor, want het corpus van die oude mens, daar is het hart uit. Die oude mens zelf is gestorven, maar het is enkel vlees, dat lichaam des doods, dat lichaam der zonde. En vanwege dat lichaam der zonde roept Paulus uit, de wet is geestelijk, doch ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En nochtans is er hier absoluut geen sprake van een tweemens. Want dat moeten twee personen zijn. En die oude mens die door de wet gestorven is, die is voor goed verleden tijd. Behalve dat lichaam der zonde waar het hart uit is, dat moet hij omdragen tot zijn dood toe. En dat lichaam der zonde is enkel vlees. En dat kan God niet behagen. En omdat we dat moeten omdragen, zijn we enkel vlees. Niet met het gemoed, niet naar de innerlijke mens. Want daarvan geldt, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Toch geen twee mens, dat leert Gods woord niet. Gij hebt de oude mens uitgedaan en gij hebt de nieuwe mens aangedaan. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des zoons van God. Het geloof ziet het zuiver. Het ware geloof ziet het zuiver. Wat de mens waarneemt, daar gaat het geloof bovenuit. Ik dan doe dezelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Hoor je het? Maar dat kan alleen Gods volk zeggen die in die diepte verkeert van dat geheel vleeselijk zijn. Want het vrome vlees neemt ook die woorden op de lippen. Maar dat is een antinomiaans leven. Dat is een leven in de ongerechtigheid. Dat is een leven in de zonde. Maar als Gods volk het zegt, dan zegt ze dat om Christus de eer te geven die hun heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Want voor zichzelf had hij die verworven gerechtigheid niet nodig. Nee. Nee, dan had hij wel in de hemel kunnen blijven, met eerbied gesproken. Maar hij is juist vanuit die eeuwige liefde Gods naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat verandert ook nooit hoor. Hij is niet gekomen voor gelovige mensen, voor begeerige mensen, voor wedergeboren mensen. Hij is gekomen om de goddelozen te rechtvaardigen. Daar leeft de kerk uit. Uit die vrijmaking van Christus. En als je er meer bij wil voegen, dan voeg je toe tot het woord. En dan gaat Paulus in Romeinen 8 verder. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus, die geheel vleeselijke Paulus, die hij beschrijft in Romeinen 7 vers 14, die wandelde naar de geest. En alleen en uitsluitend diegene die wandelen naar de geest. En degene die zich op de borst kloppen of met gemaakte nederigheid, met gemaakte ootmoed, ook nog wat vroomheid aan de dag leggen, die wandelen naar het vlees. Zo oordeelt het woord erover. Zo oordeelt, want die wet is niet opgehouden te bestaan als Christus ons verlost heeft van de heerschappij der wet, van de verdoeming der wet. Dat zegt hij hier, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, want zij zijn van die verdoemenis, van die verdoemende wet vrijgemaakt. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die vrijgemaakt zijn door Christus, wandelen uitsluitend naar de geest. Dat is hun staat, dat is niet een praktijk, dat is hun staat. Dat wandelen naar de geest, dat is ook hun leefgebied. Want, ik heb al gezegd, tot rechtvaardigmaking des levens, dat is geen goddeloos leven. Dat leer ik niet. Dat Gods volk maar aan kan leven. Trouwens, Huntington zegt, als dat waar zou zijn, dan zou ik nooit meer zondigen. Dan zou ik nooit meer zondigen. Als ik mocht doen wat ik wilde, dan zou ik nooit meer zondigen. Maar zo zit het in het koninkrijk Gods hier op aarde niet in elkaar. Nee, de Heer wil genade verheerlijken. En dan krijg je zoveel op je weg geplaatst, als ik omring door tegenspoed, bezwijken. Kijk, daar heb je het weer. Dan klinkt het, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan te bevinden, geheel vleeselijk te zijn, maar het geloof breekt daarin door. Geloof breekt daarin door, want dat kan niet geloochend worden, dat ze zijn overgezet en van eigenaar veranderd. Van eigenaar veranderd. Dat is een leven naar de geest. Als je mag verkeren onder het koningschap van Christus, dat is een wandel naar de geest. En een wandel naar de geest, dat heeft uitsluitend betrekking op die geestelijke staat. En niet zodanig te begrijpen dat dan Gods volk maar aan kan leven. Want ik heb al gezegd, die vernieuwde wil, die wil niet in de zonde leven. Absoluut niet. Als je dat wil, dan ben je niet wedergeboren. Dan heb je geen vernieuwde wil.
En als Gods volk in de zonde valt, dan is dat toch hun leefgebied niet. En Gods volk valt gedurig met hun vallen in de zonde, in de schuld voor God. En een huichelaar leeft over al dat zogenaamde vallen in de zonde heen. Maar hij leeft erin. Hij leeft in de zonde. Een huichelaar leeft in de zonde. En Gods volk niet. Want de zonde zal over hen niet heersen. Want zij zijn niet onder de wet, maar onder de genade.
Wat hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Het is geschied. Toen Christus heeft uitgeroepen, het is volbracht, is voor eeuwig de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is geschied. Dat kan niemand meer veranderen. En als hij daarin delen mag, door die toegerekende gerechtigheid van Christus, in de vrijmaking van de heerschappij van de wet, de heerschappij der zonde, de heerschappij des duivels, dan heb je daar het profijt van.
En dat is een zaligmakend profijt.
Dat de zonde veroordeeld is door het lichaam van Christus aan het kruis.
Daarom klinkt de roemtaal des geloofs.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De wet? De zonde? Nee, dat is onmogelijk.
Kijk, als Gods volk bij hun hart te raden gaat, dan kom je ook bedrogen mee uit. Want de enige toetssteen is Gods woord.
In Gods woord staan er dikwijls veel betere dingen geschreven als dat de mens na ontvangen genade bevindt, beleeft, ondervindt.
Kijk, het is natuurlijk wel zo dat Gods volk ook de dingen aanvoelt, maar het mag nooit geen eikmeter zijn. Ik hoorde pas nog een broeder zeggen, ja, ik had een preek gehoord van die of die dominee en dat viel niet in mijn hart. Maar daarmee zeg je niks. Voor jezelf misschien, maar je kan er niet mee werken, want je hart is geen toetssteen. Je moet altijd de dingen toetsen aan Gods woord.
We moeten terug naar het woord. Wat staat er geschreven? En dat is het moeilijkste deel van het geloof. Om maar te leunen en te steunen op de woorden der waarheid. Op het woord Gods. Op wat uit zijn mond voortkomt.
Om daarop te blijven steunen. Ook in tegenspoed, in duisternissen, in gevaren. Nogmaals, dat is het moeilijkste des geloofs. Ja, als de Heer in de dadelijkheid tot je ziel spreekt, dan kan je niet anders als geloven. Maar als het beproefd wordt, dan zal blijken of het een waar geloof geweest is. Of je het dan ook nog gelooft.
En wat ik daarvan bevind, de omstandigheden getuigen geregeld tegen. En als de Heer een belofte geeft, dan ondervind je het tegenovergestelde. Ja, zo gaat de Heer zijn genade verhullen. Dat heeft Paulus toch ook nooit kunnen denken. Toen die een slaande engel des duivels kreeg. En die de godslasterlijke uitlating in zijn hart uitstortte. Had Paulus toch ook vooraf nooit kunnen bedenken dat dat zo ging. Hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden, want ik wilde ervan verlost worden. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar Paulus heeft die duivel niet de schuld kunnen geven. Nee, hier zegt hij het weer. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dat is nou de vruchtbaarste stand in het geestelijke leven. Als je daar bovenuit groeit, met allerlei reformatorische vroomheid, ja, dan moet de Heer met eerbied gesproken niks van hebben. Nee, hij wil genade verheerlijken. Aan een verdoemelijk, aan een schuldig mens. En die zegt, Heer, slaat hem erop, want ik heb het nou zo verzondigd. Maar ik kan zonder uw genade nooit meer goed komen. Maar ze gaan niet aan het werk met de genade. Genade is geen hefboom om ermee aan de slag te gaan. En je hoort dat wel in de huidige prediking. Door genade en door Christus doen we dit of dat. Paulus zegt dat is nou enkel vlees. Dat is nou enkel vlees. Want Christus is niet alleen plaatsbekleder. Dat hij in onze plaats is gaan staan. Want hij is tot zonde gemaakt. Maar hij is ook die redeemer. Die vrijmaker. Die ons van die zondelast bevrijdt. Van de vloek der wet bevrijdt. Ontstelt in die vrijheid. Op dat laatste moet je goed letten. Hij stelt zijn volk in die vrijheid. Zoals Paulus daarvan spreekt. Staat dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met de dienstbaarheid der wet. Want die Joden die wilden ook al door gedrag en vlijt
zich voor God aangenaam maken. Maar het was enkel vlees. Je gedrag zal zonder de vrijmaking in en door Christus eeuwig tegen je getuigen.
Dat was de theologie van de Joden, gedrag en vlijt. Nou, je komt er mee in de hel, hoor. Je komt er echt mee in de hel.
Met het gedrag en vlijt van die oude mensen onder de wet. En ook de vlijt die na ontvangen genade voortkomt uit de dienstbaarheid.
Want daar hangt het niet aan. Het hangt aan het gedrag en vlijt van Christus. En dat staat bij Gods volk op rekening des geloofs. En het gedrag van Christus was volkomen. Er was een volkomen gehoorzaamheid, heb hij aan de dag gelegd. En hij heeft ook een volkomen vlijt aan de dag gelegd. Hij ging de nachten waken en aan de Vader bidden om wijsheid. Ja, want hij heeft al dat borgtochtelijke als mens ondergaan, waarbij zijn godheid hem ondersteunde. Want de mens die gezondigd had, die moest ook voor die zonde betalen. De Heer wil dat de mens aan zijn geboden voldoet. Die wet mocht vervuld worden. En dat kunnen de engelen voor ons niet doen. Dat is ook nog zo'n vraag in de catechismus. Kunnen dan de engelen voor ons betalen? Nee, ganselijk niet. Want dat zegt Herman Faukelius heel prachtig in 1 zinnetje. De engelen zijn niet God, nog mens. Kijk, Daar heb je ook de doodsteek voor degene die leren dat de zonen Gods in Genesis 6 uit het heilige zaad van Seth, dat dat gevallen engelen zijn. Het is echt godslastering hoor. Want de engelen, ook gevallen engelen, zijn geen mens. Die kunnen zich dan ook niet vermenigvuldigen met de mens. Engelen hebben ook geen ziel. Nou, als engelen vallen, is dat definitief die val. En daarmee wordt Gods woord, heel Gods woord, verkracht. Door die duivelse uitlegging dat dat in Genesis 6 gevallen engelen zijn. Mensen, houd toch even op. Gevallen engelen zijn onzichtbaar. Dat zijn geesten. Een geest kun je niet waarnemen met je natuurlijke ogen. Dat is allemaal onzin wat ervan gezegd wordt. Allemaal van die hooggeestelijke geleerden. Maar ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Het is godslastering. En daar moet je in onze dagen wel dubbel op je hoede zijn. Want het bederf wordt met name in Gods woord voorzegd voor de laatste dagen.
Ik heb destijds al 10 van die godgeleerden, zogenaamde godgeleerden, geplaatst in die doctorale refoketterkast. En daar was ook M. Klaassen bij. Die man die doet zich heel integer voor. Die is nou van de PKN naar de HHK gegaan. Maar hij heeft nog steeds dezelfde zondelast op zijn hoofd staan. Want die kerkelijke move, dat is een verhuizing van Sodom naar Gomorra. En ik kreeg onder ogen een preek van hem dat hij leerde dat in het Nieuwe Testament het niet meer noodzakelijk is dat de vrouwen een hoofddeksel dragen onder de bediening van Gods woord. En dan haalde hij de tekst erbij, want in Christus is er nog man, nog vrouw. Nou, als hij zo Gods woord gaat verkrachten, dat betekent dat je nergens van weet. Die M. Klaassen, dokter in de godgeleerdheid. Ik heb een stukje van zijn doctoraalscriptie gelezen, dan beweert hij dat Gods volk gerechtvaardigd wordt in de gemeenschap met Christus. Nee, de rechtvaardigmaking plaatst een ziel in de gemeenschap met Christus. Maar dat vindt niet plaats in de gemeenschap van Christus, want dan zou de gelovige gerechtvaardigd worden, maar zo is het niet. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En in dat YouTube-preekie wil die beweren dat voor vrouwen geen hoofddeksel meer noodzakelijk is onder de bediening van het woord, omdat in Christus is er nog maar nog vrouw. Als dat waar is wat hij beweert, dan zouden er ook vrouwelijke ouderlingen mogen zijn, want in Christus is er man nog vrouw. In Christus is er man nog vrouw, dat ziet op het hemelleven en ook op het leven des geloofs, maar het is niet van toepassing op de instellingen van Christus. Want die staan in het kader van de goddelijke scheppingsorde. Maar niet op de kerkvergaderingen aan deze zijde van het graf. De goddelijke scheppingsorde wordt ook door al die Nashville ondertekenaars verkracht. En daar is die Klaassen er ook een van. Dat zijn ketters van het ergste soort. Met heel zijn uitgestreken gezicht. Toen die voorzitter werd van de stichting In de Rechte Straat, toen heb ik hem gecontact. Ik zeg, heb jij je dan ook vrijgemaakt van die ketterijen van H.J. Hegger, de oprichter van die stichting? Nee, hij zegt, ik heb die boeken niet gelezen. Ik zeg, als voorzitter had je dat behoren te doen. En vervolgens die ketterijen van H.J. Hegger aan de kaak moeten stellen, publiek, en die verwerpen. Nee, daar oordeel ik niet over en zus en zo. Zie je het, ze zijn zo huichelachtig als de duivel. Ik heb hem destijds ook gecontact toen hij in zijn eerste gemeente ergens in Zeeland was, dat geloof ik. En ik heb die website bekeken, ook van zijn kerkjeugd. Nou, de Stolkse kermis was er niks bij. Dan heb ik hem daarop aangeschreven. Ik heb nog geen antwoord gehad. En dat geldt nou voor iedere dominee binnen het Reformdom. Ze kunnen zo vroom praten met een interview of met preken. En het stelt allemaal niks voor, want ze weten nergens en dan ook nergens van. Er is er niet één der wet gestorven, dus weten ze ook niks van de vrijmaking in het door Christus. Want anders kun je niet Christus en de Belial aanhangen, zoals ze allemaal doen. Dan kun je echt geen Nashville verklaring ondertekenen, dan ga je er tegen getuigen. Dus als je leert wat al die doctorale refoketters leren in onze dagen, dan kan je de Bijbel verbranden. Als hun gelijk hebben. Maar ze zijn heel makkelijk te exposen in en door Gods woord. Ze exposen zichzelf. Maar niemand hoort het meer in onze dagen. Zelfs Gods volk hoort het bijna niet meer.
als aardeflessen gelijk geworden. Als ik het nou heb over deze leer en hoe zich de theologie van de wet en de theologie van het evangelie zich verhouden en hoe de Heere dat zijn volk onderscheiden leert, dan kan je er bijna met geen één meer een woord over wisselen. Maar als je nou in datzelfde geloof mag delen, wat ik hierbij ook vandaan u predik, en je kan daar nooit een gemeenschapsgesprek mee hebben, dan vraag ik mij af of er nogal kinderen God zijn hier in het Westen. Men leeft bij de omstandigheden. Nou, dan ben je echt zielig. Dan ben je echt zielig. Dan ben je echt te beklagen. Als je leeft bij de omstandigheden, kan het vandaag vriezen en morgen dooien. Wat heb je daar nou aan? Dan zit je gewoon je eigen te bedriegen. Dat is niet een leven door het geloof. Want dan leef je niet uit het woord. Daarom is de broederschap ook helemaal verdwenen. Kijk, Paulus had een bult steun aan Silas. Maar waar is dat in onze dagen, mensen? Alles wat kerkdenominatie heet, daarvan geldt, meneer, tekel u vast in. Nasville ondertekenaars, het zijn allemaal ketters van de bovenste plank. En als je die strijd des geloofs niet wettig voert op leven of dood, dan weet je ook nergens van. Ook al zeg ik ben een kind van God, maar daar hadden de oude geroepen heiligen niks aan. De profeten en Simson, de richteren, hebben hun strijd alleen gestreden. Maar als je niet geoefend bent in de wapenrusting Gods, nou blijf dan maar thuis. Ga dan maar de vaatwas of de tuin harken. Maar Gods ware geroepen getuigen staan in de bressen. Publiek. En als de getuigen van Christus al aan struikelingen onderhevig zijn, wat zal dan het dorre geschieden?
Samuel Rutherford zegt, op grond van Gods woord, bij elke struik ligt een slang. En dan moet je maar niet denken dat wij daar nou altijd op berekend zijn. Je moet in vele strikken vallen om te weten dat die vrijmaking van Christus volkomen is. Die zal waarlijk vrij zijn. Dat is geen halve verlossing. Dat is een volkomen verlossing. Ook al blijven de zonden tegenwoordig. Ook al zegt Paulus geheel vleeselijk verkocht onder de zonden. Dat is juist het bewijs. Dat die vrijmaking volkomen is. En dat die volkomen blijft in Christus. Die mens die wordt wel vrijgemaakt. En die wordt ook volgehouden om in die vrijheid te staan. Maar daar kan die nooit enige roem aan ontlenen buiten Christus. Die vrijmaking, daarvan krijgt Christus volkomen de eer. Daarom het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Zo moet je eigen leren kennen, want we zijn enkel vlees. Enkel vijandschap tegen God. Ja, maar u zegt, ik ben met God verzoend. Kijk, daar heb je het nou weer. Hè?
Als dat niet gepaard gaat met de doorlopende inleving, de wet is geestelijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dat is niet de roemtaal waar Paulus in eindigt. Nee, want hij breekt er doorheen door het geloof. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Als dat het niet is, mensen, forget it.
Maar heb Gods volk dan geen strijd? Ja, Gods volk hebben wettige strijd. Dat is de strijd des geloofs.
Dat is een strijd op leven of dood.
En die moet wettig gestreden worden. Dat is een strijd tussen vlees en geest. Niks anders hoor. Hoe komt dan dat het geloof alleen ziet op de overwinning in Christus? Omdat de geest de overhand heeft gekregen. Ik heb de overhand gekregen.
Omdat de overwinning reeds op naam van Christus staat. En ook op naam van al zijn kinderen. Maar dan toch die strijd.
Die strijd blijft bestaan tussen vlees en geest. Maar de geest heeft geregeld de overhand. En als Gods volk in de zonde valt, dan zou je zeggen, het vlees heeft de overhand. Maar toch blijft het een wandel naar de geest. Ik ken er niks anders van maken, mensen. Dit leert mijn Gods woord. En er valt niks meer te roemen in de stappen die een mens onderneemt. In de reizen die Paulus ondernam. Daar valt niet in te roemen. Daar valt niet in te roemen. Enkel en alleen wat Christus heeft verworven voor zijn volk. En wat hij als middelaar van toepassing ook aan hen vermaakt. Christus voor ons is de kracht der zaligheid. Is de grond der zaligheid. Christus in ons, dan gaan we het ook ondervinden. Want dat ziet op de gemeenschap, dat ziet niet op de heiligmaking. Want die ligt geheel en al in Christus. En de geest der heiligmaking, die gaat dat wel uitwerken. Wat Christus voor ons is, want dan ga je ook zijn voetstappen drukken en dan word je zijn lijden deelachtig. Ja, dan krijg je daar deel aan. Dat zoek je niet op, maar dan krijg je er wel deel aan. En daar word je zo in getroost. Let wel in het Christus voor ons. Want hij is voor ons onder het kruis. Hij is voor ons, heeft hij al dat lijden op zich genomen. Voor zijn kerk. Had het voor zichzelf toch niet nodig. Dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander?
En toen deed Filippus zijn mond open en verkondigde hem Jezus.
En toen onderging hij die vrijmaking. Want hij las daar in Jesaja 53 alleen maar zijn eigen oordeel, die moorman. Hij zegt, hoe zal nou een moorman zijn huid veranderen? En een lijpak zijn vlekken? Dat is toch niet mogelijk? Nou, dat heeft Christus alles voor zijn volk gedaan. En als Christus ons bekleedt met die mantel der gerechtigheid, dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Ja, het is wel natuurlijk treurenswaardig als Gods volk als aarde flessen gelijk geworden zijn. En in die tijd leven, want degenen die nou nog in die kerken verkeren en die tot Christus toebehoren, ja, ze gaan het ook niet meer zien. Want je verstand wordt verduisterd. Je verstand wordt verduisterd door die valse leringen, door die afval. Als je daarin kan blijven, ik weet zeker dat God al zijn volk eruit haalt. Dat weet ik al heel zeker. Daar kan je niet in blijven. Je kan niet Christus dienen en de mammon.
Christus en de Belial.
Dat kan niet. Maar Lot die werd er ter nauwe nood uitgehaald, want Lot vertoefde. Je moet nog niet denken dat we vooraan in de rij staan om dat geestelijke Babylon, dat Sodom en Gomorra te verlaten. Maar wat dat betreft staat Christus ook in voor het verloop, laat ik het zo maar eens zeggen, het verloop van Gods volk op de smalle weg des levens. Daar staat Christus, is daar ook borg voor geworden. Hij is niet alleen het begin van de wedergeboorte, hij is ook de voortgang en het einde zonder einde. In hem alleen de roemtaal. Hij heeft het gedaan voor zijn volk. Ik kan u dat niet met woorden zo krachtig aan het hart brengen. Wat dat betekent, dat is zijn verwerving in de toepassing, hoor. Christus voor ons. Al zou je nou heel je leven elke dag struikelen, dan is het nog Christus voor ons. En dat is volmaakt. De redenen des Heren zijn volmaakt. Dat is louter goud. Koop voor mij goud, beproefd komende uit het vuur. Ja. Dat is Christus in zijn lijden. Dat is goud, beproefd komende uit het vuur. Daar ligt de troost van Gods volk in. Niet alleen dat ze het eigendom van Christus geworden zijn, dat ze verlost zijn van de heerschappij des duivels, der zonde en der wet. Vanzelfsprekend, dat is de enige troost. Maar hij blijft het ook. Ook in de voortgang, in de wandel op de smalle weg des levens. Hij staat ervoor in. En dan ondervind je ook, de dwaas zal zijn voet aan geen steen stoten. En een ezel stoot zich in gemeen niet twee keer aan dezelfde steen. En dan mocht Gods volk erachter komen dat ze zich blijven stoten. Dat ze op die strikken des duivels niet berekend zijn. Want je moet niet denken, de smalle weg wordt de smalle weg des levens genoemd. Dat ze daar geen attacks ondervinden. Juist wel, alleen maar. Op de brede weg laat de duivel die mensen wel gaan, want die heeft hij toch al. Maar op die smalle weg des levens, daar spant de duivel zijn strikken. En daartoe, ik heb het u al veel keer gezegd, die vrijmaking, die kan alleen maar zodanig functioneren dat God als een eer komt als we bekleed worden met die wapens der gerechtigheid. Om ze te hanteren, om die listige omleidingen des duivels te onderkennen en hem te wederstaan. Hem te wederstaan, want daarin komt ook de Heer als een eer. Als koning Jehu die Baalpriesters ter dood brengt, dan wordt hij door God geprezen. Maar hij deelde niet in de genade, want dat blijkt later dat hij zelf de Baal gediend. Koning Jehu was niet bekeerd. Nee. Maar hij heeft wel de raad Gods uit moeten dienen in het ombrengen van Izebal. En in het doden van heel die Baalpriesters. Die hebt hij met een list, hebt hij die bij elkaar vergaderd, die Baalpriesters. En toen liet hij ze in één keer ombrengen. En dat was naar de raad Gods, dat was naar de wil Gods. Maar
als wij de vrijmaking van Christus kennen, dan leven we door het geloof.
Zoals Elia, die heeft dat ook gedaan, die Baalpriesters gedood. Toen na dat wonder op de berg Horeb. Maar dat was door het geloof. Dat was door het geloof. Want zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. En het geloof is niet op het geloof gericht. Door het geloof niet centraal te stellen, altijd staat Christus centraal. En dat kan alleen maar ondervonden worden, beoefend worden door het geloof. Maar het geloof is niet gefocust op het geloof. Dat is gefocust op de voleinde des geloofs. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Die gebeden worden steeds minder hoor. Want alles wat wij doen, staan we God maar in de weg. Of de Heere moet daartoe drijven, moet daartoe roepen. Ja, dan kun je het ook niet tegenhouden. De Heere zette ook de profeten overal voor. En dit, zo zult gij spreken. Naar mijn woord. En dat hebben ze ook getrouwelijk gedaan. Maar dat is geen werk. Dat is geen werk. Nou, zo beschouwden ze het helemaal niet. Want dan zegt de kerk, wat wij gedaan hebben, dat zijn wij slechts schuldig te doen. Slechts schuldig te doen. Want we hebben het maar gedaan als onnutte dienstknechten. Die geheel vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. God dienen mijn kind, er komt niks van terecht. Nee, hij gaat zijn kerk dienen. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Eet vrienden en word dronken. Ja, Petrus zegt op de Pinksterdag, deze mensen zijn niet dronken. Ja, dronken van de Heilige Geest. Nou, als je zo dronken mag zijn, als je zo in de liefde mag dolen. Ja, dan ben je een gelukkig mens. Dat gaat gepaard met de roemtaal des geloofs. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niks, geen zonde, geen wet.
Wat zou vlees mij deren, zo God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn?
En ook als hij van de waakzaamheid je afgod maakt, dan stelt de Heer wel een strik voor je. En dat hij er is flink intrapt. Opdat je zou weten wat genade is. Wat zijn vrijmaking nou werkelijk blijft betekenen. Van blijvende betekenis, van eeuwige betekenis is. Indien iemand door Christus is vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Dat waarlijk vrij zijn, dat wordt alleen geleerd in de oefeningen die de Heer in zijn kerk doet ondervinden. Paulus kon zich toch ook niet beroemen dat hij aan de wet gestorven was. Nee, hij zegt, gij zijt ook der wet gedood, lieve broeders, door het lichaam van Christus. Daar ligt de grond. En dan wijst hij weer geheel van zich af. Dat is wel de ondervinding. Oh, zeker. Want anders kunnen wij nooit als een nieuw schepsel met Christus opstaan. Indien wij met hem gestorven zijn. Indien het dan zo is. Als het dan zo is. Dan zullen we ook met hem leven. Ja. Dat is het eeuwige leven in hem. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En die in hem gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Nou, dan mag hij dood liggen aan de voeten van Christus. Dood liggen aan de voeten van het leven. Dat is een heerlijk bestaan, hoor. Dat is een heerlijk bestaan. Ja, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is de opstanding uit dat leven. Maar Gods volk gaat geregeld als een dode over deze aarde. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is de belijdenis van Gods volk. En dat leren ze geregeld na ontvangen genade. De waarde daarvan, de eeuwige waarde daarvan. Dat buiten Jezus geen leven is. Want hij is het leven van hun leven. Ja, mijn Heere en mijn God. Toen werd Thomas weer bevestigd in die vrijmaking van Christus. En die zullen waarlijk vrij zijn. Dat is een waarlijke vrijheid, een volkomen vrijheid. De Heere verlost een kerk niet half, maar geheel. Ja, ineens en geheel. En daarin worden ze geregeld bevestigd. Want zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ja, dan komt er heel wat bij. Niet alleen de vergeving der zonden. Niet alleen het kindschap Gods. Maar Gods volk, die komt er dan ook achter door die vernieuwde wil. Dat zij niet meer bevangen zijn met die geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest die uit God is. Dat is de Heilige Geest, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Door welke wij roepen, Abba Vader. Heerlijke leer, hè? En zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dat wordt allemaal zodanig beschreven, Paulus is hier constant aan het separeren. Want hij wist ook wel in zijn dagen dat er oppervlakkig misbruik van gemaakt werd. Dat wist hij ook, dat wist hij als geen ander. Dat er zelf misbruik van gemaakt. Want hij dacht als een fariseer, onberispt begon te leven. En hij zegt, ik leefde helemaal zonder de wet. Zonder een vervulde wet. Zonder de bediening van de wet. Hij zegt, ik wist niet dat de wet zo dodelijk was, dat ik daaronder ben bezweken. Onder die dodende bediening van de wet. Ik ben door de wet gestorven. En dan zegt, al zou ik nou, in Galaten 2 vers 18. Hij zegt, al zou ik nou weer wederkeren naar die theologie van vandaag. Ik neem dan een grote sprong. Om de wet naast Christus te stellen. Hij zegt, dan zal ik weer opnieuw diezelfde overtreder zijn als voorheen. Daarin wordt de kerk ook zodanig geoefend dat ze daar geheel en al van verlost zijn. Vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datgene wederom opbouw, zo stel ik mijzelf als een overtreder. Als ik diezelfde overtreder voor ontvangen genade. Als ik dat zou doen. Als ik die wet weer als een leefregel zou stellen als voorwaarde voor het leven der genade. Zou ik mezelf stellen als een overtreder. En je moet denken, in onze dagen voeren ze die wet als zodanig op en ze noemen het evangelie. Ze noemen het evangelie. Want wat zijn nou de werken des vleeses als een mens zijn eigen zaligheid ter hand neemt? Zoals die predikers in onze dagen, ik leg Christus in uw schoot. Dat is allemaal vlees. En het is zelfs godslasterlijk om dat zo te prediken. Want anders had Paulus wel tegen Agrippa gezegd, ik leg Christus in uw schoot. Maar dat had hij niet gezegd, want Paulus die wist heel goed. Het is Christus die de wasdom geeft. De apostelen hadden geen macht om iemand zalig te maken. Dat geloof je toch zeker ook niet. Dat is alleen aan de persoon van Christus, aan de persoon van God de Vader toebedeeld. Ja, wij zijn uitdelers van menigerlei genade Gods door de prediking van het woord, waardoor de Heilige Geest dat aanwendt om zielen te bekeren. Om zielen te brengen aan het einde der wet. Anders had Paulus wel gezegd, ja, ik heb het allemaal zelf bewerkt. Nee, hij zegt, heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren, door woord en geest. Als dat niet gebeurt, dan weten we ook van de vrijmaking niks af. En dan weten we ook van de kracht van Christus opstanding en niks af. Want dat, nou daar zou je de kracht van ondervinden. Als de Heer je weer bevestigt in die vrijmaking, in dat vrijgemaakt zijn. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Heel het leven blijft dat een kracht Gods. Dat krijg je niet onder de knie door het 100.000 keer uit je hoofd te leren. Dat blijft een kracht Gods voor degene die gelooft. We zullen er eens van zingen gemeente. En wel van dat zesde en zevende vers van Psalm 39. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond voortaan niet open doen, wijl gij het deed. Neem uw plaag van mij, houd op met slaan en maak een einde aan mijn leed. Mijn kracht bezwijkt omdat mij uw hand zo fel bestrijdt van alle kanten. En dat doet de Heere als een liefhebbend vader om op te wassen in de kennis van Christus. Het gaat in deze weg. Vers 7. Wanneer uw straf op een sterveling stort omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht, vergaat in het kort. En wat er verder volgt in dat 6e en 7e zangvers van Psalm 39.
And so
Nou, dat was wel vaak de taal van Gods geoefend volk. Ze zeggen, als het nou over de lof van Christus gaat, dan moet je niet altijd met je wangestalte voor de dag komen, want dat is tot zijn oneer. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ook al gaat Gods volk als een doodbrakende over de wereld, dat is toch niet je grond? Dat is toch niet je grond? Heman kon niet roemen in zijn doodbraking. Nou, absoluut niet. En ook niet de slachtoffer eronder spelen. Ook niet. Maar of het goden mocht behagen of hij in die dood weer eens zou doorbreken. En je moet nou niet denken dat Heman niet verzekerd was van zijn kindschap Gods. Hoor. Dat moet je nou echt niet denken. Ook al moet je die gang gaan om geregeld de dood te braken. Dat is heel vruchtbaar in het leven van het koninkrijk der hemel. Heel vruchtbaar. Ja. Want dat is een bewijs dat je leeft uit Christus. Dat je buiten hem niet leven kunt. En dat is juist de kracht in het leven der heiligmaking, om het zomaar eens te zeggen. Al wil je dat nou horen, wil ik het ook niet noemen. Dat is de kracht in het leven der heiligmaking. Je wordt door de zonde overvallen, overspoeld. En als dan de stem des Heren klinkt, ik zie in u, bruid, gans geen gebrek. Dat is de kracht in het leven der genade. Want dat verwacht je toch niet? Je verwacht eerder dat de Heer met zijn kastijdende hand komt, met zijn slaande hand. Nou, dat is ook genade hoor. Want als hij niet gekastijd wordt, dan ben je een bastard. Die de Heer lief heeft, kastijdt hij. Een iegelijk zoon. Een iegelijke dochter. En daarin verheerlijkt hij ook zijn genade. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Door lijden geheiligd. Als dat waarlijk zo is, zoals de Heilige Geest dat bedoelt, en zoals de Heilige Geest dat uitwerkt in het leven der zijnen, dat is tegelijkertijd de vervulling van de wet. Laat ik maar zeggen, een heel eng woord in praktische zin. Ik houd daar niet van om dat zo te zeggen, want het komt allemaal uit Christus voort. Gods volk wandelt wel op de smalle weg. Het zijn geen geesten, het zijn geen engelen. Ze moeten hier door de woestijn van het leven. En dat baart al zoveel gebed uit nood en dood om het de Heere uit te klagen dat er geen doorkomen is. Ik weet het uit mijn eigen leven. Maar we moeten steeds weer leren. Dan bereidt de Heere wil eens een tafel toe midden in die woestijn, midden in die dood. Want Christus is gekomen om de doden het leven te schenken, om gevangenen vrij te laten, om de blinden het gezicht te geven. Wat moet je daar meebrengen? Blindheid, gevangenschap, verdoeming. Meer niet. Want wij weten dat de wet. Nou, Paulus die wilde het ook wel hebben over die wangestalte in zijn leven. Dan zegt hij, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Ja, dat heeft hij geleerd na zijn wedergeboorte. Na zijn wedergeboorte. Maar dat houdt wel zoveel heerlijke dingen in, dat hij ook kon verklaren hoe het nou staat tussen God en de verzoende ziel. Hoe dat nou staat en wat zo'n ziel allemaal uit dat heiligdom van Christus, uit zijn kabinet, krijgt toebedeeld. Nou, dat wordt hier. Zo is er dan geen verdoemenis. Dan moet dus ook verdoemenis inleven. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen. En dan krijgen ze de slag in de binnen, maar naar de geest. Ze wandelen naar de geest. Maar dan moet de kerk steeds weer bijgebracht worden. Want wat ze ontdekken is altijd dat vleeselijke. Want de beste werken zijn zelfs met zonde bevlekt. Wat is het dan, geestelijk of vleeselijk? Want hetgeen der wet onmogelijk was. Ja? Die steunpilaren worden allemaal afgebroken in het leven der zijn. Al die gebroken rietstaven in het leven der zijn. Om alleen op de gerechtigheid van Christus te leunen en te steunen in de woestijn van het leven. En dan ga je ook alles van de Heere verwachten. En dat moet je niet te gauw zeggen hoor. Dat moet maar eerst beproefd worden. Dat moet maar eerst beproefd worden. En zodanig beproefd worden, als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Of de Heere dan ook dat leven schenkt wat hij ooit aan je ziel heeft geschonken. Want als wij naar het vlees wandelen, zullen we sterven. En die in het vlees zijn, kijk daar zegt Paulus, komt dat heel mooi onderscheiden te zeggen, die in het vlees zijn, dat is niet Gods volk, want die zijn niet in het vlees. Dat zegt hij ook. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Gods volk is in de geest. En daar hebben die struikelingen en de zonde niks mee te maken. Helemaal niks. Want dat zegt alles over de staat Er werd ooit een kolbrugge gevraagd van hoe kom ik toch in de gemeenschap met Christus? Hij zegt, als je kind van God bent, ben je in de staat der gemeenschap. Nou, dat is ook wel zo'n heerlijke uitspraak. Daar hoef je toch geen preek voor te houden. Je bent in die staat van de gemeenschap. Alleen die inner cirkel van die gemeenschap, van die dadelijke gemeenschap. Nou, straks, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Hier moet de kerk vaak dorsten naar de gerechtigheid. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hongeren en dorsten naar de gemeenschap met Christus. En als het eens een ogenblikje mag zijn. Ik voor u daar geen anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar straks is er geen honger en dorst meer naar de gerechtigheid. Dan zal Gods volk vervuld zijn met die volmaakte gerechtigheid van Christus. Hier door het geloof. Maar dan wordt de bruiloft des lams aangericht. Want de kerk is hier maar in ondertrouw. Maar dan wordt de bruiloft des lams aangericht. En dan worden ze eeuwig verzadigd met zijn goddelijk beeld. Is dat nou je verlangen? Paulus wel, hij zegt, ik jaag daarna. Daar jaag ik naar. Hij zegt, en ik begeer wel om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is me zeer verre het beste. Maar om in het vlees te blijven, dat is nuttiger om u lieden. Hij wilde, die gemeente, wilde die maar bedienen met het woord van onze God. Was dan op in de kennis en de genade die in Christus is, om daarin op te wassen, weg naar beneden. En dan ondervind je, net als Paulus ondervond, een engel des Satans die je met vuistjes. Dat is geen opgaande weg hoor. Je zou het niet begeren. Als je wist dat dat er aan ten grondslag ligt, dan zou je voor heel de dienst bedanken. Als je eigen zoon niet hebt leren kennen, mensen. Maar hij had al eenmaal majesteit. Ho, 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 ho. Dat geldt alleen voor Christus. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Want het klonk in de eeuwigheid. Wie is er die er met zijn hart borg wordt om voor mij te genaken? Vader, ik kom om uw wil te doen. Maar als het daarover gaat in het leven van de kerk. Dan zegt Petrus, ja, wij gaan met u de dood in. Wat zegt hij? De haan zal drie keer kraaien, zegt hij, zult me drie maal hebben verloochend. En dat blijft zo hoor, als wij met dat overgeloof, want dat was eigenlijk overgeloof. Nou mensen, dan kom je erachter dat je nog nooit zo gezondigd hebt als toen. Nooit zo gezondigd. En als ik nou die huidige prediking hoor, dan is het op zijn best overgeloof. Ja, want dat is allemaal heel hoge taal. Maar je hoort uit hun spreken, het is nooit beproefd. Het is nooit in het vuur gelegd. Het heeft helemaal geen waarde. Het heeft helemaal geen waarde. Want dan houden ze de wet voor het evangelie en het evangelie voor de wet. Ik weet het wel, hoe het in elkaar zit. En Gods volk wordt niet gesticht. Want je kan alleen maar gesticht worden door degenen die tot de hel toe vernederd zijn. Zoals Hanne daarvan getuigt, de Heer dood te maken levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet er weder uit opkomen. Maar zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden, zegt Christus. Want daar word je allemaal voor geplaatst. Ja? En je komt er wel achter dat wie vertrouwt op s'mans benen, God geen hulp en heil wil verlenen. Vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Die oefeningen houden we nooit op. Want we zijn enkel vlees. En vlees stelt in het vlees behagen, vertrouwen. Totdat we weer bevestigd worden in dat allerheiligste geloof. En dat is niet van vandaag wel en morgen niet. Zo leer ik het niet hoor. Zo leer ik het niet. Nou, wij weten, zegt Lucas, dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. En met name die oudste broeder. Door hem geliefd zijn. Wij weten het, zegt hij. Hij zegt dus, u weet het ook. Ja, ik weet het, u weet het. Want dat heb God bekendgemaakt door woord en geest in de ziel verankerd en verzegeld. En dat gaat er ook nooit meer uit. Dat gaat er ook nooit meer uit. Maar dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, het wordt hier nooit een gearriveerde stand. Never. Nee. Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik eigenlijk het einde van de krijg. Ja, hou even. Tante Lene zei altijd, daar heb God niks mee te maken. We moeten zijn raad uitdienen. Dan moet ik 800 jaar worden. Ja, nou, er is... Methuselem, wel achtergekomen, 969 jaar. Het is toch ongelooflijk, mensen. Heb je al die geslachten zien gaan en zien komen. Maar het einde der wet is Christus. Nou, dat mag Gods volk kennen. En dan moeten ze steeds weer bijgebracht worden. Het einde van al die vrome werken. Ja, moet je weer aan het einde komen. Aan het einde van je kennen en kunnen. Aan het einde van al die overdenkingen, want de mens overdenkt ze weg. Maar de Heer bestiert zijn gang. Dan kun je beter gelijk aan God overgeven. Dat de Heer je gangen bestiert. Heere, besteed gij mijn gang en stel mijn oogmerk aan de dag, want ik vertrouw mezelf niet. Dat is een vruchtbaar leven, dat geheel vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, is de hoogste stand in het geestelijk leven. Want je ziet het. Wie zal ik dan roemen, zegt Paulus? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ja, maar Paulus, je moet toch de werkingen des lichaams doden? Nou, dat staat niet in de grondtaal, dat moet je ook gelijk zeggen. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gesterven. Ja, in het vlees leeft, naar het vlees leeft.
Dat is de staat van de oude mens onder de wet.
Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, dat staat er niet, heb ze gedood. Het is reeds geschied. Ten eerste door het lichaam van Christus en ten tweede door de geest der heiligmaking. Daar staat God voor in, daar staat Christus voor in. Dat is geen opdracht om ermee in de slag te gaan. Wel die strijd, maar niet zodanig dat wij door de strijd des geloofs allerlei dingen nog moeten overwinnen. Want de overwinning is reeds behaald. En de buit van die overwinning wordt de vrouw geschonken, in de schoot geworpen. Uit genade alleen.
Amen. Heren, het is een onbegrijpelijke leer, maar wel een bevrijdende leer. Want daar wordt Christus als die grote stad der vrijheid opengesteld voor verdoemelijke zondaren. Want binnen die vrijstad is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En daar is alles klaar, waar en zeker in u. En nochtans altijd die aanval. Maar gij roept uw kerk toe. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overwinnen. En daarvan krijgt gij eeuwig de eer. Heere, vervul ons dan met het uwe, ontledig ons van het onze, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat 8e zangvers. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, daar ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik ben bij u als vreemdeling verkeer en hier gelijk mijn vaders woon. Ai, wend uw hand en plagen van mij af, verkwik mij eer, ik daal in het graf. Ja, want ze willen ze lof vertellen, ook aan deze zijde van het graf. Het 8e vers van Psalm 39. Dan heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.